Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een tweede deel over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François.
De mis is een verhaal dat begonnen is 2000 jaar geleden. Niet enkel met het laatste avondmaal, maar ook met de gebeurtenissen die daar direct op aansluiten, namelijk de kruisdood van Christus. Goede Vrijdag. Eind zijn verrijzen is twee dagen later, de derde dag, Paaszondag. Dat heet het Paasmysterie. In de christelijke terminologie, Pasen betekent doortocht, Peshach, in het Hebreeuws, betekent dat de Heer komt, gaat voorbij. Het is niet de eerste keer dat we in de geschiedenis van godsdiensten iets noemen Pasen. Nog veel meer duizenden jaren daarvoor heeft Mozes aan het Joodse volk ook zo een ritus gegeven dat ook heette Pasen. Het evangelie vertelt dat Jezus het paasfeest wou vieren. Ik ga het lezen uit het evangelie. Op de eerste dag van het ongedezemde brood, de dag waarop men het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot hem: waar wilt ge dat wij voorbereidselen gaan treffen, zodat gij het paasmaal kunt houden? Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: gaat naar de stad en daar zult ge een man tegenkomen die een kruik water draagt. Volg hem en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: de meester laat vragen, waar is de zaal voor mij, waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien, met rustbedden en van al het nodige voorzien. Maak daar alles voor ons klaar. De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals hij hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed. Toen de avond gevallen was, kwam hij met de 12. Terwijl zijn tafel aanlag en de maaltijd aan de gang was, zei Jezus: voorwaar, ik zeg u, één van u zal mij overleden, één die met mij eet. Dan vertellen we het verhaal van Judas. En verder, onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met deze woord: neemt, dit is mijn lichaam. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij hun die toe en ze dronken allen daaruit. Hij sprak tot hen: dit is mijn bloed van het verbond dat vergoten wordt voor velen. Wat vierden de Joden met Pasen? Eigenlijk de bevrijding uit de slavernij in Egypte. Je moet weten dat het Joodse volk niet ontstaan is, zoals men denkt, in het Heilig Land. Toen waren ze maar een aantal families, het waren de kinderen van Abraham, van Isaac en van Jacob. Hè? Dus in die volkorde, Abraham is de grootvader van Jacob, Isaac zijn vader en Jacob was een zoon van Isaac. En van Jacob komen er 12 kinderen. Sinds dat zijn eigen kinderen of ook kleinkinderen meegerekend, dat is niet zo duidelijk. Maar 12 kinderen, dat maakt nog niet een volk. Wat is er dan gebeurd? Wel, er kwam hongersnood in het Heilige Land, met als gevolg dat Jacob, beter gezegd de zonen van Jacob, vertrokken naar Egypte. En daar is Israël eigenlijk een groot volk geworden. Maar ze waren slaven, slaven van de Egyptenaren. En om een einde te maken aan die slavernij, heeft God Mozes aangesteld om dat volk te doen ontsnappen uit Egypte en terugkeren naar het Heilige Land, dat land dat God beloofd had aan het Joodse volk als eigen grond. Wel, In die fameuze nacht waarin de Joden zijn ontsnapt, is er een ritueel gebeurd, namelijk het slachten van het paaslam. Ze moesten die paasmaal eten op een bepaalde manier. Ten eerste moesten ze God danken met een gebed, een dankzeggingsgebed dat men noemt Birkat HaZimum. Dat betekent gewoon God danken. En in die dankzegging waren er vier delen. Ik ga niet te veel in detail treden. Maar wat wel interessant is, dat is de analogie te zien tussen wat Jezus gedaan heeft in het laatste avondmaal, toen hij sprak van een nieuw verbond, en wat er gebeurde tijdens het oude verbond, gesloten met Mozes en Abraham. Dus dat er hele grote analogieën zijn, concreet. De persoon die de ritus van de paasviering voorzit bij de Joden, 1. Neemt brood, 2. Dankt God, 3. Breekt het brood, 4. Verdeelt het met bepaalde woorden, 5. Hij neemt een beker met wijn, 6. Hij geeft dank aan God opnieuw, en 7. Deelt het met een aantal bepaalde woorden. Wel, Jezus heeft diezelfde beweging gemaakt, maar hij heeft bovendien gezegd, doe dit om mij te gedenken. Waardoor Jezus zich op hetzelfde niveau, zelfs hoger plaatst dan het oude verbond. Je moet toch maar durven bij de Joden om te zeggen, waar die dingen die van Mozes kwamen, hè, dat gaan we een beetje anders doen. En nu gaat je niet meer doen wat Mozes gezegd heeft om de uittocht uit Egypte te gedenken, maar om mij te gedenken. Mijn bloed dat vergoten wordt. Toen was hij nog niet dood, Jezus. Maar hij wist heel goed dat hij de dag daarop zou veroordeeld worden en gehangen aan het kruis om uiteindelijk te sterven. Maar Jezus is God. En dat moeten we nooit uit het oog verliezen. En dat laat ons begrijpen dat hij een profetische dimensie geeft aan al die gebaren. Wel, de Eucharistie is niet in één keer gekomen. Ze is voorafgegaan geweest aan duizenden jaren Jodendom, waarin men een soort plicht had om niet te vergeten wat er was gebeurd. Voor de Joden is het heel belangrijk in hun liturgie het niet vergeten. Dat was ook met bepaalde meer recente gebeurtenissen van de geschiedenis, hechten ze daar ook veel belang aan. Je moet dat niet vergeten. Helaas gaan we soms meer polariseren op niet vergeten het kwade dat de mensen mij hebben aangericht, maar eigenlijk is de bedoeling van God om te zeggen, vergeet niet het feit dat God u altijd gered heeft. Met andere woorden, moeten focussen op de werking van God en het goede dat hij doet en niet het kwade dat de mensen doen. Want anders zitten we met een verkeerde anamnese bezig. Anamnese is het technisch woord dat de katholieke liturgie gebruikt om te zeggen, wij mogen niet vergeten. Amnesie, dat betekent vergeten. Anamnese betekent niet vergeten. Wel, de christelijke liturgie, zoals de Joodse liturgie, is in de eerste plaats een niet vergeten, een anamnese. Maar Christus heeft dus een brug gemaakt tussen die oude Joodse ritus, maar heeft er een nieuwe betekenis aan gegeven, omdat die oude ritus eigenlijk een voorafbeelding was van wat er ging gebeuren met Christus. Zij slachten een lam, omdat dat gebruikelijk is in alle beschavingen van de wereld, om offerandes te geven aan God tot, als vergeving, om vergeving te vragen voor onze zonden. En de gewoonte van de Joden was dat te doen met een lam. Dat bepaalde karakteristieken had, waarop we later zullen terugkomen. En als ze het lam slachten en zijn bloed vergieten, eigenlijk wisten de Joden niet dat ze een voorafbeelding aan het doen waren van het echte lam Gods. En wie is het lam Gods? Dat is Christus. Christus is het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Daarom zei Johannes de Doper, toen hij Jezus aanduidde bij zijn leerlingen, zie, het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Wist Johannes de Doper in detail wat er allemaal ging gebeuren? Waarschijnlijk niet. Wist hij dat hij een profeteer was op dat ogenblik? Waarschijnlijk niet. Maar hij had een vage intuïtie en die is hem door God ingegeven om te zeggen van Jezus, zie het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. En een van de leerlingen van Johannes de Doper, die vervolgens leerling is geworden van Christus, onthield deze woorden perfect. Wauw, heeft gezegd, zie het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Als je weet hoe belangrijk dat die viering van de paasmaal is voor de Joden, dan kun je inbeelden dat wanneer iemand u zegt, zie het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld, dat je zegt, oei, hier zitten we met iets heel serieus. Wanneer de apostelen zijn beginnen te doen, doe dit om mij te gedenken, dan hebben ze een liturgie opgebouwd op een bepaalde kern. En ik ga dat proberen te doen in de loop van deze studie. Dit is niet een analyse van de mis, maar probeer te begrijpen hoe ze rond een initiële kern is gegroeid en zich is gaan ontwikkelen. Ik doe eigenlijk wat men kan doen met een ajuin in de keuken. Je kunt die ofwel in blokjes snijden, dat is analytische methode. Hè. Voilà, ik ga de mis analyseren, eerst de openingsritus, dan de eerste lezing, dan de psalm, dan het evangelie en al die ritussen die rond zijn. Ik ga de mis in stukjes snijden en elk stukje analyseren. Hè. Ik heb van mijn ajuin blokjes gemaakt. Kleine blokjes. Ik ga het proberen anders doen. Ik ga proberen te schillen. Tot tranens toe. Ik ga de buitenlaag nemen en dan de volgende en de volgende. Je gaat zien dat de mis zoals een ajuin een eerste kern heeft. Die eerste kern is het bevel van Jezus, doe dit om mij te gedenken. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, vergoten tot vergeving van de zonde. Dat is de kern. En wat hebben dan de leerlingen gedaan? Wel, in het begin hadden ze enkel een consecratie in de mis, een communie en wat dingen er rond, maar niet zoveel eigenlijk. Dit is wat men ook noemt in het Eucharistisch gebed het instellingsverhaal. Op de avond voor zijn lijden en dood nam hij het brood. Het instellingsverhaal is dat stukje van de mis centraal dat rond de consecratie zit. Consecratie is specifiek de woorden die de priester zegt in persona Christi capitis, wanneer op dat ogenblik de priester niet meer spreekt over Jezus aan de derde persoon. Hij nam het brood, hij gaf het aan zijn leerlingen, hij zei, hij deed. Ineens zegt de priester, als ik, dit is mijn lichaam. Vanaf dat ogenblik zitten we in de woorden die men noemt van de consecratie. Maar de woorden van de consecratie zitten in een breder verhaal dat heet instellingsverhaal. Kwestie van terminologie. Als we later spreken over instellingsverhaal, consecratie, weten we beter wat dat allemaal betekent. Dus de kern van de mis zit eigenlijk in het Oude Testament. Het is interessant te zien dat er al richtlijnen waren, bijvoorbeeld in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 26, vers 4 tot 10, waarin Mozes uitlegt hoe de mensen hun rituelen moesten uitvoeren. Wel, bij de christen is er een bijna gelijke liturgie als kern. Dus zij wil eigenlijk, zoals de Joden dat doen wanneer ze hun vieringen doen, namelijk het herinneren van de grote daden van God voor zijn volk, gaan de christenen ook hetzelfde doen door lezingen te doen, om de mensen te herinneren aan het feit dat God grote daden heeft gesteld. Het is waar dat de mis niet enkel een gedachtenis is. Het is niet enkel een anamnese, het is niet enkel een herinneren aan, maar dat is het ook. En dat was trouwens de oorspronkelijke kern. Doe dit om mij te gedenken. Stay with me, remain here with me. Oh. In de mis gaan we dus twee delen hebben. Een deel dat groeit rond de lezingen van het woord van God. En een deel dat te maken heeft met het sacrament zelf van de Eucharistie. Ik ga een beetje inzoomen op die kern. Dus men gaat een gebed hebben centraal rond het instellingsverhaal, dat heet Eucharistisch gebed. We hebben een aantal. We hebben 4 universele Eucharistische gebeden, waarvan nummer 1 ook Romeinse kanon heet. Dus Romeinse kanon of Eucharistisch gebed nummer 1, daar zit hetzelfde, dat is hetzelfde. Dan heb je een aantal Eucharistische gebeden voor bijzondere omstandigheden. Je hebt er weer 4. En je hebt er nog een aantal andere, die te maken hebben met verzoening, met andere omstandigheden. Ik ga niet te veel detail geven op dit moment. Maar dus de kerk, de Rooms-Katholieke kerk, beschikt op dit ogenblik over een goed aantal Eucharistische gebeden. Het is altijd zo geweest dat de christelijke liturgie veel Eucharistische gebeden had. De Romeinen, dus de Latijnse ritus, is altijd gekend geweest om heel sober te zijn, wel in de laatste eeuwen, ik zou zeggen grofweg van de 16e eeuw tot de 20e eeuw, was er maar 1 Eucharistisch gebed bij de Rooms-Katholieken, en dat was de Romeinse kanon. Maar sinds het Tweede Vaticaanse Concilie eind 20e eeuw hebben een aantal oudere gebeden of gebeden van Oosterse oorsprong toegevoegd en ook een aantal gebeden gemaakt. Maar pas op, hè, als de kerk iets maakt, het is altijd op basis van heel oude bronnen en geschriften en kerkvaders en gebeden die door de heiligen werden samengesteld. Dus het is niet helemaal juist dat we spreken over het maken van nieuwe gebeden, want die nieuwe gebeden zijn samengesteld met heel oude elementen ook. Dus je hebt die kern, dat heet Eucharistisch gebed. Er is nog een technisch woord om te spreken over het Eucharistisch gebed, en dat is de anafoor. Goed. De anafoor, of Eucharistisch gebed, is voorafgegaan door de offerande. Men komt eigenlijk de gave opdragen. Dat zal het voorwerp zijn van een andere uiteenzetting. Nu ga ik inzoomen op de eigenlijke, het Eucharistisch gebed. Het is heel interessant te weten en te beseffen dat we heel oude getuigenissen hebben van het Eucharistisch gebed. Ik heb hier een tekst van het jaar 155, toegeschreven aan de heilige Justinus Martelaar. Maar het is niet zo moeilijk om die te vinden, want die bevindt zich in de catechismus van de katholieke kerk. De heilige martelaar Justinus legt uit wat de christene doet wanneer hij tegen de heidense keizer Antonius Pius schrijft. Hij zegt, op de dag van, die we de dag van de zon noemen, komen alle bewoners, zowel van de steden als van het platteland, op eenzelfde plaats bijeen. Het is interessant te zien dat de eerste christenen van verre kwamen om de mis te vieren. Dus er was geen eis van, wij willen dat de mis hier in elk dorp, elke parochie gebeurt. Nee, ze gingen tot aan de stad. Ze waren gemotiveerd. Ik lees verder. Er wordt gelezen uit de gedenkschriften van de apostelen of de geschriften van de profeten, voor zover de tijd het toelaat. Wanneer dan de lector de lezing beëindigd heeft, spreekt hij die voorgaat een woord van vermaning en aansporing om al dat goede in praktijk te brengen. Ik wil daarbij commentariëren dat het ook zo gebeurt in de mis. We hebben lezingen uit het Oude en het Nieuwe Testament en dan is er een homilie die een morele aansporing inhoudt. Ik lees weer uit de tekst van Justinus. Vervolgens staan we alle gezamenlijk op en zenden onze gebeden naar de hemel. Dus wij richten die gebeden naar de hemel. voor onszelf, voor alle die elders zijn. Wij bidden dat wij waardig bevonden zullen worden, nu we de waarheid hebben leren kennen door onze goede daden te tonen dat wij goede burgers zijn, die de wetten gehoorzamen en wij zo de eeuwige zaligheid ontvangen. Nadat het gebed beëindigd is, groeten we elkaar met een kus. Ik onderbreek eventjes de lezing opnieuw om te zeggen, dit is de voorbede. Dan is er ook een soort vredekus die we in de huidige liturgie doen vlak voor de communie, maar toen was dat voor de offeranden. Dan wordt, zegt Justinus verder, aan de celebrant brood en een beker water met in wijn gebracht. Nadat hij deze ontvangen heeft, brengt hij lof en eer aan de Vader, van al het door de naam van de Zoon en de Heilige Geest, en hij spreekt een lange dankzegging. In het Grieks dankzegging is eucharistia. Een lange dankzegging uit voor hetgene wij van hem mochten ontvangen. Wanneer hij de gebeden en dankzegging heeft beëindigd, zegt heel het aanwezige volk Amen. Dat is ook interessant, want er zijn mensen die graag, om de mis authentieker te maken, ze willen graag met de priester bidden, door hem en met hem en in hem. De eerste christen, die zijn de enkele die Amen, maar die waren, dat was een bijzonder plechtige Amen. Hè? Niet zomaar ja, Amen en uit, echt een gemeende Amen. En wanneer de celebrante dankzegging heeft beëindigd en heel het volk heeft ingestemd, dan geven zij, die bij ons diakenen worden genoemd, aan ieder die aanwezig is, van het eucharistische brood en de wijn en het water. Ze brengen het ook aan de afwezigen. Tot zover het citaat van de heilige Justinus. Wat interessant is, en zo zegt de kerk het uitdrukkelijk, dat is dat we hier de structuur van de mis van alle eeuwen terugvinden. Een liturgie van het woord, een eucharistisch gebed en dan een communie. Dus we herkennen de fundamentele structuur van de mis die we vandaag nog hebben, die erin bestaat, die in twee delen bestaat. De liturgie van het woord, waarin de lezingen worden verricht, en de liturgie van de eucharistie zelf. Men geeft de indruk dat er niet gesproken wordt over het evangelie, in wat Justinus noemt, maar eigenlijk, wanneer Justinus spreekt over de gedachten van de apostelen, gaat het over de evangelies eigenlijk. De lezingen duren een hele tijd, maar Justinus bleek te zeggen dat het tweede deel van de mis nog langer is. Hij heeft gegeven weinig gebeden die tot ons zijn gekomen, maar hij zegt dat duurt lang. Dat betekent dat het langer duurt dan de lezingen. Dat is ook interessant, want soms denken we dat de eerste christenen veel tijd besteden aan de lezingen en dat het eucharistisch deel redelijk sneller doorgejaagd werd, maar dat is dus blijkbaar niet het geval als we tussen de lijnen hier lezen. Er is ook een bepaalde dimensie die aanwezig is in die mis van Justinus, dat is dat die mis gebeurt eigenlijk voor de levenden en de overledenen met het oog op het eeuwige leven. We moeten niet vergeten dat wanneer wij de mis doen, dat we ook gaan om te vragen aan God dat hij zich over ons ontfermt, onze zonden vergeeft en ons geleidt tot het eeuwige leven. Daar gaan we later op terugkomen.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending in een reeks over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde heer Pierre François.